Unfinished Sympathy. Ik zei het al voor het nieuws van 7:30. We gaan het over autisme hebben. U weet dat misschien niet, maar in België zijn er ruim 80.000 mensen die een autisme-spectrumstoornis hebben. En elk jaar komen er zowat 850 bij. Nu, die stoornis is al lang niet meer onbekend. Hè. Iedereen kent wel een kind, een vriend, een collega met autisme. Maar er zijn toch nog altijd veel misverstanden over. En daarom hebben de Verenigde Naties 2 april vandaag dus uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. De bedoeling daarvan is de ziekte in de schijnwerpers te zetten en ook het bewustzijn en het begrip voor mensen met autisme te vergroten. Eliane Schrijver, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent neurowetenschapper en postdoctoraal onderzoeker bij Explora. U mag zelf eens uitleggen wat dat is, Explora.
Explora is een onderzoekscentrum gelokaliseerd in de Universiteit Gent onder leiding van professor Julian Wiersema. En wij doen onderzoek naar autisme-spectrumstoornis, dus zowel naar volwassenen als kinderen met autisme.
Ja, goed, dan bent u dus de geschikte persoon om het vandaag even te hebben over die Wereld Autisme Dag. Ik zei het al, de bedoeling is een beetje meer begrip vragen voor mensen met autisme. Waardoor verschillen mensen met autisme van andere mensen, zoals u en ik?
Wel, dus de kenmerken van autisme-spectrumstoornis vallen eigenlijk uiteen in twee domeinen van symptomen. Enerzijds hebben we de moeilijkheden in sociale interacties en communicatie. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijker hebben om vriendschappen aan te gaan en om die te begrijpen. Ze volgen ook niet altijd zo het zogenaamde geven en nemen in het gesprek, de sociale wederkerigheid. Of er sluipen atypische woorden in hun taalgebruik. En dat is dus het eerste domein, het sociaal-communicatieve domein. Anderzijds hebben zij ook heel veel, vaak heel veel obsessieve interesses. Die kunnen gaan van een verlangen om alles te weten over pakweg ja, de Amerikaanse politiek of videospelletjes. Of het van buiten willen kennen van alle Latijnse namen van kamerplanten, zeg maar. En ze hebben ook vaak zintuiglijke gevoeligheden en tonen repetitief gedrag, zoals bijvoorbeeld vingerbewegingen, die voor hen kalmerend kunnen werken. En samen vormt dat het tweede domein. En natuurlijk, aangezien we spreken over een stoornis, ondervinden zij hier ook hinder van in hun dagelijks leven.
Ja, dus wat u nu vertelt is, hoe uitzicht dat autisme? Hè? Hoe kunnen wij dat opmerken? Wat zit daar dan achter, wetenschappelijk gesproken? Hoe komt dat?
Wel, daar zijn wij nog niet helemaal uit. We doen natuurlijk wel hard ons best. We zien in de literatuur dat er in de hersenen gezien wordt dat zij minder verbindingen hebben tussen hersengebieden die veraf liggen van elkaar, onder andere. Er is ook een verschil in hoe de zintuiglijke informatie verwerkt wordt in het brein. En dat kan ook een relatie komen met de tonen met de sociaal-communicatieve vaardigheden. Dus wij hebben daar zelf ook onderzoek naar uitgevoerd, waarin we bijvoorbeeld merkten dat er een verband bestaat tussen de manier waarop de tastzin verstoord is bij volwassenen met autisme en de sociaal-communicatieve problemen die zij rapporteerden. Dus dat is geen causaal verband, zeg maar. Het ene, we weten niet of het ene het andere veroorzaakt of omgekeerd, maar we vonden wel degelijk een verband. Maar sowieso is het zo dat het een heel complexe stoornis is die gerelateerd is aan de biochemie, aan de genetica, aan de ontwikkeling van de hersenen te koer. En het is dus geen eenduidig verhaal. We zijn nog volop bezig hier onderzoek naar te doen.
Ja, en het bestaat ook in verschillende variaties of gradaties, zeg maar. Je zei zelf al, er zijn mensen die bijna geen contact kunnen maken met andere mensen. Er zijn er anderen bij wie het allemaal veel milder lijkt. Komen al die variaties evenveel voor?
Wel, het is natuurlijk zo dat alle mensen met een diagnose kenmerken tonen in de twee domeinen van symptomatologie. Maar het is inderdaad een spectrumstoornis, dus het kan op veel verschillende manieren geuit worden. En in de laatste versie van de DSM, het handboek van de psychiatrie, wordt er dus ook geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende variaties die u aanhaalt. Vroeger zei men van, oké, er is klassiek autisme, er is het syndroom van Asperger. Nu spreekt men enkel nog van autisme-spectrumstoornis. Exacte cijfers over het voorkomen van de variaties waar u het over heeft, heb ik niet. Maar wat ik wel kan vertellen is dat er momenteel een heel, heel groot wetenschappelijk onderzoek bezig is binnen Europa naar autisme. Het grootste dat er al geweest is, is het zogenaamde EU-AIMS-project. En dat probeert onder meer hierop op deze vraag een beter zicht te krijgen. Maar de resultaten van dat project worden pas over een aantal jaar verwacht. En de Universiteit Gent neemt daar ook aan deel.
Ja, dus, ja. Een jaar of 20, 30 geleden leek autisme iets wat heel uitzonderlijk voorkwam. Nu kennen we bijna allemaal iemand die een kind heeft met autisme of een collega die op een of andere manier getroffen wordt door die stoornis. Zijn er meer mensen met autisme dan vroeger? Of hoe komt dat?
Wel, het is zo dat ongeveer 0,6% van de bevolking een vorm van autisme heeft en dit aantal stijgt niet. Het aantal diagnoses stijgt wel. Er is meer kennis en aandacht en een betere opsporing van mensen met autisme in de hulpverlening, onder andere ook in het onderzoek. Vroeger dacht men bijvoorbeeld dat de meeste kinderen met autisme een verstandelijke beperking hadden, terwijl het helemaal niet klopt. Autisme is niet gerelateerd aan intelligentie en minder dan de helft van mensen met autisme heeft een verstandelijke beperking. Maar ja, daardoor worden nu dus wel meer diagnoses gesteld bij mensen die een normale tot hoge intelligentie hebben. En het is ook zo dat in de laatste jaren er duidelijk meer aandacht gekomen is voor hoe dat autisme spectrumstoornis zich uit bij vrouwen. Terecht ook, want in het verleden ging men ervan uit dat er voor elke vrouw met autisme er 4 mannen de diagnose zouden hebben. En het grootste deel van het onderzoek dat dus vaststelde van wat zijn de kenmerken met autisme, is in het verleden ook gebeurd bij mannen met de diagnose. Waardoor de diagnostische criteria hier natuurlijk ook op gebaseerd zijn. Dus zowel in de hulpverlening als het onderzoek worden we steeds meer bewust dat vrouwen met autisme mogelijk minder zichtbare kenmerken van autisme hebben. Waardoor zij dus ook op basis van de criteria die opgesteld zijn om mannen te diagnosticeren, makkelijker uit de boot vallen. En dat komt eigenlijk, we zien dat minder duidelijk bij die vrouwen met autisme, omdat zij meer in staat zijn om te compenseren voor hun sociale moeilijkheden. Door bijvoorbeeld sociaal gedrag te stellen dat een kopie is van hun omgeving. Zij hebben dus die intuïtie.
Ze passen zich makkelijker sociaal aan. Is dat wat u bedoelt?
Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar bon, niet vanuit een intuïtie, maar vanuit kopieergedrag, sociale maskerade, feitelijk.
Ja. Nu, ja. Wat u dus eigenlijk zegt, is er zijn niet meer mensen met autisme, maar we vinden ze makkelijker. Hè. De diagnose wordt makkelijker of vaker gesteld. Dan kan ik me voorstellen dat er misschien ook wel in de loop der jaren meer, ja, zeg maar, oudere mensen plots die diagnose krijgen, terwijl ze zich daar als kind niet van bewust waren of hun omgeving ook niet.
Ja, dat komt inderdaad voor. Het is niet ongebruikelijk. Het komt bijvoorbeeld voor dat de diagnose pas gesteld wordt wanneer een kind wordt gediagnosticeerd met een ontwikkelingsstoornis en dan men beter gaat kijken van kijk, hoe zit het in die familie? En dan de ouder bijvoorbeeld ook. Dat is zeker niet ongebruikelijk.
Ja. Ja, het is niet echt een ziekte, het is een stoornis. Bestaan er medicijnen voor of hoe wordt zoiets aangepakt? Op welke manier proberen wij mensen met autisme te helpen?
Wel, momenteel is er helaas geen medicatie beschikbaar voor de kernsymptomen van autisme. Je kan autisme ook niet genezen. Het is, zoals ik eerder al zei, je kan ook geen één oorzaak aanwijzen. Het is een combinatie van omgevingsfactoren, genetica en chemische stoffen in de hersenen, waardoor er waarschijnlijk ook nooit één behandeling zal zijn voor autisme. Maar mensen met autisme worden momenteel wel ondersteund, vaak door middel van een autiecoach bijvoorbeeld, of door psychotherapie. Sociale cognitietraining voor jonge kinderen of door in combinatie met medicatie voor bijkomende problemen zoals angst en depressie. Er zijn wel onderzoeksgroepen die kijken of dat in de toekomst misschien mogelijk zou zijn om hersengebieden die minder actief zijn met mensen met autisme te prikkelen met magnetische stimulatie, maar het is nog veel te vroeg om uitspraak daarover te doen of dat dit überhaupt kan werken of ooit in de praktijk omgezet kan worden. En er is de laatste jaren ook meer oog voor onderzoek naar vroege interventies. Want bij kinderen is het natuurlijk heel belangrijk om vroeg in te grijpen. Hoe vroeger dat daar gebeurt, hoe beter de prognose is natuurlijk. En de diagnose kan al betrouwbaar gesteld worden, vaak op 2-jarige leeftijd.
Ja, het is Wereld Autisme Dag, een dag waarop u meer begrip vraagt voor mensen met autisme. Kan u eens kort zeggen, wat kunnen wij allemaal misschien doen om het mensen met autisme makkelijker te maken?
Het is natuurlijk voor mensen met autisme heel belangrijk om prikkelarme omgevingen te hebben, om een bepaalde structuur structuur en voorspelbaarheid te hebben in je leven. Dus als je een collega hebt met autisme, toon wat begrip dat die radio niet altijd zo luid aan moet, bijvoorbeeld. Ik zeg zomaar iets. Maar in het algemeen genomen als maatschappij vind ik dat we nog meer kunnen doen om algemeen voor vele symptomatologie natuurlijk meer begrip te hebben voor diversiteit. Dat iedereen anders is en dat we hier ons als maatschappij ook wel kunnen aanpassen.
Ja. Goed, zullen we daar allemaal ons best voor doen. Dan Eliane de Schrijver, dankjewel voor het gesprek.
Graag gedaan.